Nou, Romeinen 8. Hij begint te lezen bij vers 6, waar staat... Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. We hebben in de eerste verse van dit hoofdstuk gezien dat er geen verdoemenis meer is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want... wordt er gezegd, het recht der wet wordt vervuld in ons. In ons als gelovigen. En wat voor de wet onmogelijk was, of wat de wet niet kon doen, heeft God gedaan doordat hij zijn zoon zond in gelijkheid des zondigen vleeses, zegt vers 3. En God heeft de zonde veroordeeld in het vlees, dat wil zeggen in het vlees van de Heer Jezus. Want daar komt het op neer. En dan staat er in vers 4 op dat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En het is duidelijk dat de wet vervuld werd in de persoon van de Heer Jezus. Want zijn sterven, zijn dood was uiteraard in overeenstemming met de wet. Maar de wet is daarmee vervuld, maar de bedoeling is dat ook de verdere strekking, ook het recht van de wet vervolgens vervuld zou worden... in ons, zegt vers 4, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de bedoeling van de wet is natuurlijk niet slechts om zonden weg te nemen... of zonden te bestraffen of zonden te voorkomen. Om maar eens wat dwarsstraten te noemen. Maar de bedoeling van de wet is in feite... dat de mens door die wet zou leven als dienstknecht van God. Tot eer van zijn schepper. Heel eenvoudige zaak. En als we dan zeggen van, we weten niet hoe dat moet, dan zegt God, nou dan heb je hier een wet en dan weet je precies hoe dat moet. Niet dat dat veel helpt, want dan weten we hoe het moet, maar dan kunnen we het nog niet, hè. Dus je veel wijzer is nooit iemand daarvan geworden, maar dat hebben we natuurlijk allemaal al besproken. Maar wat we vast moeten houden, is dat het van nature erom ging dat deze schepping, deze mens, ook zelfs de oude Adam en ook dus wij van nature... zouden leven tot eer van God, dat we dienaren van hem zouden zijn. Dat wij als schepselen onze schepper zouden dienen. Denk er maar een poosje over na, dan zult u merken dat het een volstrekt logische gedachte is. God schiep ons, uiteraard, opdat hij daar profijt van zou hebben. Het is al zo dat in hoofdstuk 6 al onder woorden is gebracht... dat weliswaar van die oude mens niet zoveel deugde of niet zoveel van terecht kwam, laten we het dan zo zeggen. Maar dat wij die geloven vereenzelvigd zijn geworden met de Heer Jezus en dat wij daarom met hem uit de dood zijn opgestaan, opdat wij vervolgens ook in nieuwheid des levens zouden wandelen. En dat was dan de verdere strekking van hoofdstuk 6, waarin gezegd wordt dat wij niet dienstknechten zijn van de ongerechtigheid of zo, maar dat we dienstknechten zijn van de gerechtigheid. En dat we dienstbaar gemaakt zijn aan Christus. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Dat was vers 22. Om er maar even een uit te halen uit Romein hoofdstuk 6. En we zien dus dat steeds de nadruk erop blijft liggen. Niet slechts dat wij met God verzoend raken. Maar de nadruk blijft erop liggen dat wij weer in staat zouden zijn, of eventueel alsnog in staat zouden zijn, om onze schepper te dienen. En schepper in dan in de dubbele betekenis van het woord, want dan is je niet alleen degene die ons als mens geschapen heeft ooit, maar hij heeft ons bovendien opnieuw geschapen. Hij heeft ons nieuw leven gegeven, en dat zegt dan ook de Efezebrief bijvoorbeeld, want zijn maaksel zijn wij geschapen, niet in Adam, maar geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken welke hij voorbereid heeft op dat we daarin zouden wandelen. Dat is de gedachte. Het gaat er niet om dat wij met God verzoend worden als zodanig. Dat is wel voor ons wel belangrijk, natuurlijk. Maar bij God ligt daar niet de nadruk op. De nadruk ligt erop dat wij zouden leven, of laat ik dan zeggen dat wij een bestaan zouden leiden, hè, tot eer van hem. Als we dat niet doen namelijk, dan misten we nog het doel van ons leven. Of zullen we zeggen, dan bereikt God nog niet zijn doel met ons leven. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want dat is maar een halve waarheid hoor. Want God heeft zelfs een doel met degene die verloren gaan. Met degene die het evangelie afwijzen. Aan hem bewijst hij ook zijn rechtvaardigheid. Dan bewijst hij aan dat hij een rechtvaardig God is. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar het gaat er dus om dat God de mens oorspronkelijk schiep, opdat die mens hem zou dienen. Hij gaf er dan ook een opdracht mee, enzovoorts. En het punt is dat de mens van nature die opdracht niet kon uitvoeren, maar wij zijn nu in Christus gemaakt tot nieuwe scheppingen, en de bedoeling is dat we nu alsnog zouden leven tot eer van zijn naam. Daar gaat het om. Het gaat er niet om of we ooit op de jongste dag of na de jongste dag ooit eens een keer, misschien mocht het eens komen staan te gebeuren, dat is de uitdrukking, hè, in de hemel zouden komen. Het gaat er wel degelijk om hoe wij hier ons leven besteden. Ja, en daar volgt nog een boel meer op. Dat is wel waar. Maar wel degelijk speelt een rol van hoe wij hier ons leven besteden. En het is nog altijd zo dat ons leven hier op aarde bepalend is voor onze bestemming in de eeuwigheid straks. In dit geval dus in de hemel. En vandaar die nadruk die in hoofdstuk 6 al gelegd wordt op het feit dat we vrij zijn, of eigenlijk dat we nieuwe scheppingen zijn en daarom nou de Heer zouden kunnen dienen, de gerechtigheid zouden kunnen dienen. Daarna kregen we hoofdstuk 7, wat ons erop wees dat we inderdaad niet meer gedwongen zijn om een ander te dienen, niet meer de wet dienen, niet meer de Jehovah dienen van het oude verbond, want daarvan zijn we vrijgemaakt. Dat was Romeinen 7. Vers 4, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. Om die ander te dienen uiteraard, hè? Daar gaat het om. En vandaar dat nu hoofdstuk 8 weer op dat dienen terugkomt. En op de wijze waarop dat dan gebeurt. Als er sprake is van een dienstverband, dan is er altijd een zekere hiërarchie. Dat betekent dat de een boven de ander gesteld is. Of eventueel dat het een boven het andere gesteld is. En die hiërarchie, die komen we nou hier in Romeinen 8 feitelijk ook tegen. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar het gaat er nou om dat hier in Romeinen 8 naar voren gebracht wordt. Wie eigenlijk gehoorzaamt en wie, aan wie. Of beter nog, wie regeert over wie. Want dat was immers het probleem waar hoofdstuk 7 mee sloot en waar hoofdstuk 8 min of meer mee opende. Dat is immers dat probleem van dat bij de natuurlijke mens het gemoed, het denken behoort te heersen over het vlees, over het lichaam. De een staat dus boven het ander, alleen in de praktijk kwam er zo weinig van terecht. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En nou willen wij de Heer dienen, want de apostel Paulus zegt dat de Heer dat van ons verwacht. Bovendien in hoofdstuk 12 zegt hij dat het onze redelijke eredienst is. Maar als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dus hoe kom ik nou een stap verder? Ja, ik weet wel, zulke vragen worden wij niet geacht te stellen, hè? Want dat doe je als christen niet, hè? Dat mag eigenlijk niet, hè? Of wel? Ja, ik heb ze altijd gesteld door zulke vragen, hè? Van hoe kan dat dan? Vertel me dan maar. Ik wil wel, maar hoe kan ik nou? Hè? Ik kan niet. Ook al doe ik nog zo goed mijn best. Maar dit hoofdstuk geeft daar een antwoord op. Het is misschien goed om even ons te realiseren waar we mee bezig zijn. Kijk, als ik het heb over de oude mens, dan is het duidelijk dat die oude mens bestaat uit twee delen, namelijk een onzienlijk en een zienlijk deel. En dan kan ik het ook niet helpen, maar het is zo dat het onzienlijke deel van de oude mens, Dat wordt hier, in ieder geval in de Romeinenbrief, laten we daar dan bij blijven, hè, wordt dat genoemd het gemoed. Namelijk het denken. Maar feitelijk is er van oudsher maar één goed woord voor. Alleen het is niet zo'n erg duidelijk woord, dat is het woord geest. Want geest staat voor alle onzienlijke dingen. En in het Nederlands is het prettig dat je dat dan met een kleine letter kunt schrijven, zodat het duidelijk is. In het Grieks kan dat niet, want er bestaat dat soort onderscheid niet. Maar in het Nederlands kan ik dat dus wel doen. Maar het gaat dus om de onzienlijke mens die geest heet. En daar staat tegenover het zienlijke deel van een mens, wat vlees heet, of wat ook gewoon lichaam genoemd wordt. Maar er is één ander woord, en dat is nou jammer, maar ik moet het u wel vertellen. Er is één ander woord voor, een puur Bijbels woord. Dat is namelijk het woord ziel. Ik kan dat niet helpen. Ik was gisteravond nog ergens, daar hield iemand mij een boekje onder mijn neus. Daar stond op, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Dat was de titel van het boekje. Ik zal maar niet zeggen waar het uitgegeven was. Maar het is duidelijk dat de mens geen onsterfelijke ziel heeft. De mens heeft niet een ziel, de mens is een ziel. En verder is die niet onsterfelijk, maar sterfelijk. Want de ziel die zondigt zal sterven. En dat betekent echt ook de mens die zondigt zal sterven. Ik weet wel, wij zijn met de gedachten niet vertrouwd, maar de Bijbelse waarheid is nog altijd dat er geen onderscheid bestaat tussen ziel en lichaam. In ieder geval niet zolang als de mens leeft. En over verdere dingen zullen we nou maar niet praten, want dan verdwalen we helemaal. Maar waar ik het nou over heb is dit, dat als je in het Oude Testament keurig begint met het woord ziel te volgen, waar het gebruikt wordt in de Bijbel, en dan heb ik het over het Hebreeuwse woord ervoor, nefesh, dan blijkt dat het gebruikt wordt voor het lichaam, voor het vlees, zelfs voor dode lichamen, lijken dus. Kortom, voor zienlijke dingen. Een ziel is ook iets wat aangeraakt kan worden. Dus in de vertaling komt het soms naar voren, maar meestal niet. In de Levitische wetten bijvoorbeeld, wanneer iemand onrein zal zijn door een dood lichaam, staat er dan in de vertaling. En de betekenis is dan dat iemand dus een dood lichaam heeft aangeraakt en daardoor volgens de rituele wet onrein wordt. Maar voor lichaam staat, kijk, het woord lichaam bestaat in het Hebreeuws helemaal niet. Het woord wat er staat is het woord nefesh, namelijk ziel. Wat er staat in de grondtekst is wanneer iemand onrein zal zijn door het aanraken van een dode ziel. Zie? Het enige probleem wat vervolgens ontstaan is met betrekking tot dit begrip, is dat later het Hebreeuws naar het Grieks vertaald is. Het Hebreeuwse Oude Testament is vertaald naar de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar heeft men het woord nefesh vertaald met het Griekse woord psyche. En het vervelende is dat dat Grieks woord psyche, of psyche, dat is hetzelfde, hè, dat dat bij de Grieken een andere betekenis heeft dan het woord nefesh bij de Joden. En daar is het probleem door ontstaan. En als wij het hebben over de mens heeft een ziel en die huist in het lichaam, dan is dat niet puur Bijbelse gedachtegang, maar dan is dat een Griekse gedachtegang. Maar niet een Bijbels, ik moet het er meteen bij zeggen, het is niet Bijbels. De mens is een ziel. God formeerde de mens uit het stof der aardbodem en God blies in hem geest, de geest der levens, en alzo werd de mens een levende ziel. En ik blijf volhouden dat voordat God in de mens de geest der levens blies, de mens dus een dode ziel was. Er staat niet alleen maar God blies in de mens geest, er staat letterlijk God blies in hem geest der levens. Namelijk een levende geest, om het dan maar een beetje korter te zeggen. Het gaat om dat God leven erin blies en alzo werd de mens een levende ziel met de klemtoon dus op leven, want het leven kwam van God. Want het blijft zo dat als je wat formeert uit de stof der aardbodem, kan het alles heten, maar in ieder geval niet levend. Maar het kan wel een ziel heten. En zo heet het ook. Want zelfs lijken worden in de Bijbel, in het Oude Testament, aangeduid met het woord nefesh, ziel. Dat is een heel duidelijke zaak. Ik heb dus nou niet de gelegenheid voor om dat om dat na te zoeken uiteraard. Maar het is een heel duidelijke zaak. Dat is nou eenmaal zo. Dat is niet de mening van mij, dat is puur feitenmateriaal. Als je zo'n woord nazoekt, blijkt dat. Dat betekent dus dat ziel stoffelijk is en dus ook inderdaad sterfelijk. De ziel van de mens is het lichaam van de mens. Nou weet ik wel, er zijn er een heleboel vragen van ja, maar we hebben toch een zielkundige, een psycholoog en een aandokter die zich bezighoudt met het lichaam. Zeg, ja, dat is mijn schuld toch niet, dat heb ik toch niet uitgevonden. Bovendien, ja, dat is toch zo, elke dokter weet trouwens dat puur wat hij lichamelijke kwalen noemt een psychische oorzaak hebben. En aan de andere kant weet de psycholoog dat psychische kwalen een lichamelijke oorzaak kunnen hebben. Niet? Och man, hoe vaak komt het niet voor, hè? Dat mensen kwalen hebben waar de dokter niet uitkomt en dan zeggen ze, ja, dat is psychisch, hè? Psychisch, weet ik. En dat betekent, daar kan ik niks aan doen, hè? Ja, en mensen krijgen een maagsfeer, zal ik maar zeggen, en dan kun je zo'n ding er wel uitsnijden. Ik noem het gewoon slopen, maar sorry hoor, maar, want dat is het toch gewoon, hè? Je moet je realiseren wat het is, dat is niet genezen, hoor, dat is niet genezen. Dat is de symptomen wegnemen. Want iedereen weet dat de maagsfeer ontstaat door in feite geestelijke dingen. Men noemt het dan psychisch, maar dat is het misverstand. Het komt uit geestelijke oorzaken weg. Nou goed, dat zijn duidelijke zaken. Je kunt die dingen niet van elkaar scheiden. Dat hoort bij elkaar. De mens is een ziel. En die ziel die kunnen wij zien, namelijk in dat lichaam. Dat lichaam is die ziel. Dat is een heel eenvoudige zaak, hoor. Nou. En daarom staat in de Bijbel ziel tegenover geest. En dat is hetzelfde als dat zienlijke dingen staan tegenover onzienlijke dingen. Als je dat door hebt, dat begrip ziel, dan wordt het heel eenvoudig, hoor. Dan ben je van een heleboel moeilijkheden af. Moeilijke vragen ook trouwens. Dan komt dat die vragen ontstaan doordat men eerst de verkeerde betekenis geeft aan die woorden en er dan niks meer van snapt. Maar in de Bijbel staat ziel tegenover geest. Dat is niet hetzelfde. Bij ons, in onze gedachtegang, in onze westerse, eigenlijk Griekse filosofie, is er nauwelijks verschil aan te geven tussen ziel en geest. Vraag maar aan een psychiater wat het verschil is tussen ziel en geest. U brengt hem in grote moeilijkheden. Maar dat komt omdat hij eerst het woord ziel synoniem verklaard heeft met geest, in plaats van met lichaam. En daarom komt hij er vervolgens niet meer uit, want in zijn gedachtegang kan er helemaal geen verschil meer zijn. Maar wat van de schrift gezegd wordt, is dat het is het woord Gods. Het is als een tweesnijdend zwaard en het scheidt van één. Ja, geest en ziel, hè? Ziel en geest. Dat is het eerste waar het schrift onderscheid in maakt. Namelijk onderscheid tussen zienlijke en onzienlijke dingen. Tussen onvergankelijke en vergankelijke dingen. Dat is hetzelfde. En de ziel is vergankelijk en in ieder geval sterfelijk. En een van de problemen waar wij altijd nog mee zitten met bijbeluitleg, is altijd, wat gebeurt er nou eigenlijk met de ziel van de mens? Wat gebeurt er met de ziel? Waar blijft die nou? Gaat die naar de hemel? Nee, want de geest gaat naar de hemel. Hè? Gaat die naar het dodenrijk? Nee, want in het dodenrijk zijn geesten. Ja, zeker hoor. En waar gaat dan de ziel naartoe? Nou, dus het enige wat overblijft is eventueel het graf. Maar zegt men, de ziel is niet stoffelijk en men wat in het graf gaat, dat is stoffelijk. Dus dat klopt ook al niet. Echt hoor, ik heb jaren met het probleem rondgelopen hoor. Van hoe kan dat nou allemaal? En dan werden wel antwoorden gegeven, maar die antwoorden die bleken bij nader inzien nooit te kloppen. Als je dat gewoon uit de schrift bestudeert. Totdat bleek dat wij een totaal verkeerde opvatting hebben van dat begrip ziel. Ziel is puur zienlijk, het is vlees, het is de oude mens. En vandaar dat beide woorden, het woord ziel en lichaam, met name in het Nieuwe Testament soms in één adem genoemd worden. Niet omdat het verschillend is, maar om er uitdrukkelijk op te wijzen dat het om hetzelfde gaat. Dat is de gedachtegang. Nou mag u.
Als we lezen van de ziel is in het bloed. Wat verstaan we daarop?
Wij lezen van de ziel is in het bloed. We lezen trouwens ook van de ziel is het bloed. En het punt is namelijk dat ziel is de aanduiding van de totale mens. en in feite van de levende mens. Ik heb erbij gezegd, ziel is het lichaam in ieder geval zolang als hij leeft. En in de Bijbel, in vele gevallen ook nadat hij overleden is. En het punt is dat leven en ziel synonieme begrippen zijn. Dat, je zult ook merken dat het woord ziel in de nieuwe vertaling Nederlands Bijbelgenootschap, veel minder vaak voorkomt dan in de Statenvertaling. Omdat die vertalers wel weten dat er een probleem is met het woord ziel. En ze hebben het dus vertaald met het eerste alternatief. Namelijk, ze hebben het vertaald met leven. Of eventueel met wezens. Een wezen. Een levend wezen. Een ziel. En daarom vind je het woord ziel bijna niet meer terug in de nieuwe vertaling. En het punt is, als er gezegd wordt, de ziel is het bloed of de ziel is in het bloed, dan heeft dat de betekenis van het leven is het bloed of het leven is in het bloed. En als er staat van de Heer vervolgens dat hij zijn ziel heeft uitgestort in het dodenrijk, dan is dat volstrekt parallel of analoog aan dat hij zijn bloed heeft vergoten. Want het leven en bloed zijn dingen die bij elkaar horen. Ik heb dat al eens eerder naar voren gebracht, dacht ik. Dat punt in ieder geval. Leven en bloed zijn synonieme begrippen. Dat wil zeggen, het zijn dan verschillende woorden, maar ze drukken hetzelfde grondprincipe, hetzelfde idee uit. En daar gaat het maar om. En verder moeten we natuurlijk toch een beetje leren dat taal niet hetzelfde is als wiskunde. Er zijn wel grote overeenkomsten uiteraard. Maar woorden kunnen op verschillende manieren worden toegepast. In de wiskunde kun je dat met getallen niet doen. Maar in de taal gebeurt het met woorden wel degelijk. Bloed of ziel. Ziel kan gebruikt worden voor de totale mens. Kan gebruikt worden in de laagste zin. Namelijk alleen maar het lichaam. Puur het lichamelijke. Maar de betekenis van ziel is de totale mens. Nou, ik het daarover heb. Ik wil het nog wel even iets nader toelichten. Want ik zet het nu boven elkaar. Waarbij de geest van de natuurlijke mens overheerst over de ziel, namelijk zijn lichaam. Maar ik kan het ook anders zeggen, want het is niet goed om te zeggen, de mens bestaat uit een ziel en een geest bijvoorbeeld, zo boven elkaar, want de waarheid is dat je, nou laat ik de mens dan zo voorstellen, ik geloof dat het ook een Bijbels beeld is, als de beruchte of beroemde cirkel, dat is de ziel. Maar waar je tegenaan kijkt, van buitenaf zal ik maar zeggen, is die omhulling. En daarom zeg ik, ziel is het lichaam. Daar kijk je tegenaan. Een ziel is een mens. En als ik een mens ontmoet, mens zie, of met een mens in contact treed, dan is dat onveranderlijk met zijn lichaam. Dat is geen andere mogelijkheid. Dus ik kom tegen de buitenkant te kijken of te praten en dat wordt dan genoemd ziel. Maar niet die buitenkant is ziel. Niet alleen puur dat vlees, zal ik dan maar zeggen, of laat staan alleen maar de huid is ziel. Nee, ziel is de totale mens. Dat wil zeggen, met al wat daarin is. En in ieder geval is het zo dat in de levende mens een geest is. Een ziel is dus een ziel met daarin een geest. Ik kan het zo niet zeggen natuurlijk. Een ziel is een mens, inclusief zijn geest. En dat is, de grootste fout eigenlijk. Ja, ik bedoel het niet zo lelijk als ik het nou zeg, maar de grootste fout die gemaakt is in de hele gedachtegang is dat men de mens heeft opgesplitst in aparte stukjes en gezegd het is een lichaam, dus een ziel, het is een geest. En feitelijk is er nog sprake van een geest in het Oude Testament, alleen dat kun je in de vertaling niet meer zien. Maar het zijn allemaal losse stukjes, terwijl de werkelijkheid is dat het één geheel is. Het past in elkaar, want geest is wel degelijk in de mens, de inwendige mens, hè? Het hoort bij elkaar, het is één geheel en het totaal wordt genoemd bij de naam van de buitenkant. En dat is dan, uitgaande van het Oude Testament, het woord ziel, het woord nefesh.
Ja. Nu zit er geschreven, de geest keert terug tot God bij stel.
Ja, zo kan ik nog.
Ik ben ook overloofd.
Ja. Ja, maar nou raken we helemaal in een moeilijke zaak. Kijk. Ja, goed. Nou, om die reden zal ik er dan even op doorgaan. Maar dan is het beter om dat apart ooit een keer te behandelen. Want ik moet nu even gauw mijn mening erover zeggen. In de hoop dat u het accepteert. Maar dat lukt niet zo erg, merk ik. Maar zal ik u dit vertellen. Het is namelijk zo. Zal ik proberen het snel te vertellen. Hè? Het is nou zo. We waren van buiten al begonnen. En ik zet er nu de Hebreeuwse naam bij. Achter ziel, de buitenste cirkel, zet ik het Hebreeuwse woord, namelijk nefesh. dan krijgen we dat in die ziel en dus behoren tot die ziel, want die is er immers in. Kijk, wij zijn immers in Christus, daarom behoren we tot Christus. Het is makkelijk hoor. Het is in die ziel en het behoort dus tot de ziel, bevindt zich geest en dat wordt aangeduid met het Hebreeuwse woord ruach. Dat is ook het woord wat gebruikt wordt eventueel voor de Heilige Geest. Ruach HaKodesh. Dus ruach is het normale, meest voorkomende woord voor geest. Maar het gaat nog één fase verder. Want daarin bevindt zich weer iets wat in de vertaling ook geest genoemd wordt. En het punt is dat we door de vertaling dus niet het verschil zien tussen deze twee. Bovendien bevinden ze zich allebei in de mens, dus ook dat is niet een verschil. Maar het wordt met een ander Hebreeuws woord aangeduid. Het komt niet zoveel voor, maar het is het woord neshama. Dus in feite, als ik nou niet uitga van het Nieuwe Testament, want dat levert alleen maar vertaalproblemen op. Ik ga uit puur van het Oude Testament. We praten over de oude schepping en dus praten we uit het Oude Testament. Dat is echt de enige goede methode. Als we vanuit het Oude Testament komen, blijkt er, punt 1, geen woord te bestaan voor lichaam. Het woord bestaat niet eens. Of wel? Ja, natuurlijk bestaat er zo'n woord, maar dat is dit woord nefesh. En dat betekent de totale mens. Niet alleen zijn lichaam, maar al wat daarin is. Er is geen apart woord voor. In het Hebreeuws kun je niet zeggen ziel en lichaam. Want ziel is lichaam. Zo duidelijk dat ziel begraven wordt. Dat zielen dood aan de kant van de weg liggen. Letterlijk zo in de Bijbel. Dus dat is lichaam, dus niet apart. Dus de mens bestaat uit ziel. Daarin bevindt zich zijn geest. En die geest is ruach, dat wil zeggen, dat is hetzelfde als de Heilige Geest, dat is ook ruach. Dat betekent dat het een persoonlijkheid is, of een persoonlijkheid heeft. En het punt is dat ruach te maken heeft met activiteiten, met handelen, met bezig zijn. Kortom, het is het denken van de mens. En als u zegt, waar zit dat in mijn lichaam? Dan zeg ik, dat zit in uw hoofd. Daar hoort het te zitten. Sommige mensen denken ergens anders mee, heb ik wel eens gehoord, maar daar zouden we het nou maar niet over hebben. Het is al moeilijk genoeg, hè? Dus het gaat over wat Paulus hier steeds noemt het denken, de mind, het gemoed. Dat is dit, dat is die ruach, dat is de natuurlijke geest van de mens. Maar die natuurlijke geest van de mens, evenals zijn ziel, namelijk zijn lichaam, komen tijdens zijn leven tot stand. Het wordt ontwikkeld. Het wordt geboren als kind in de wieg en het groeit. En dat is met het denken van de mens ook zo. Die geest wordt ontwikkeld net zo goed als dat het lichaam ontwikkeld wordt. Alleen het verschil is dat die geest is geest en dus onvergankelijk, terwijl lichaam of ziel vergankelijk is. Daarom is het geestelijke nou eenmaal stukken belangrijker dan het zielijke of lichamelijke. En nou, dan kom je direct weer terecht in de brieven van Paulus, die altijd maar zegt geestelijke dingen. Dat wat niet gezien wordt, dat is onvergankelijk, dat is belangrijk. Daarom stelt God ook geen eisen aan ons lichaam, God stelt eisen aan onze geest. Aan ons denken. Geloven doen we niet met onze handen, niet met onze ziel, maar doen we met onze geest. En als het goed is, heeft die activiteit van onze geest, dat geloven zal ik dan maar zeggen, zijn uitwerking in ons lichaam. En daar gaan we nog over praten, dus dat laat ik nou liggen, want dat komt in dit hoofdstuk verder aan de orde. Romein 8. Maar nu is het zo, dat die ziel en geest, dat zijn de twee aspecten van de oude mens, namelijk zowel het zienlijke als het onzienlijke, heb je alles mee gehad, alleen dat is nog dood, want God moet er zijn leven in geven. Nou, en als je dan in Genesis leest, God blies in de mens de geest der levens, ik zeg steeds der levens, het is vertaald des levens, maar dat is fout. Geest des levens wil zeggen een geest van één leven, maar er staat geest der levens, dat wil zeggen geest van meerdere levens. Het is een meervoud. Geest staat in enkelvoud, maar leven moet zijn levens. Het is meervoud. Geest der levens. Nou, God blies die geest der levens in Adam. Hij blies geest van vele levens in die ene Adam. Het was maar één geest. Maar hij gaf leven aan Adam en al zijn afstammelingen. Vandaar dat het woord alleen maar in het enkelvoud voorkomt in de Bijbel. En het punt is, Dat woord is Neshama. God blies in de mens Nishmat Gavim. Dat wil zeggen niet Ruach. Het is niet hetzelfde woord geest als in Genesis 1 vers 2. Of Genesis 1 vers 1. Genesis 1 vers 2. De geest God zweefde op de wateren of zo. Dat is Ruach Elohim. Dat is Ruach. Dat is het denken van God. De onzienlijke activiteit van God als persoon. Dat was Ruach. Dat is werkzaam. Dat is een werkzame geest. Maar dat hogere woord, Neshama, we hebben er geen ander woord meer voor. We moeten het dus wel vertalen met geest. Omdat onze Nederlandse taal tekort schiet. Hè? En het klopt, het is onzienlijk en het is in de mens, dus het is geest. Maar het is het levensbeginsel in de mens. Het geheim van het leven zit hem dan ook niet in zijn lichaam of ziel. Zit hem ook niet in zijn geest, in zijn denken, want hij leefde al voordat hij dacht. Toch? Ja. Mens begint pas later te denken. Sommigen doen het nooit trouwens, maar... Nou ja... Hè? Maar het leven in de mens, dat is die Neshama. Wat God inblies. En dat is het hele verhaal van de natuurlijke mens. Dan zou je alleen nog kunnen zeggen, ja, maar ik wil apart spreken over het lichaam. Dan zeg ik, dat kan wel. Dan schrijf een heel dun streepje hier omheen, zo voor het lichaam. En dan, maar dat is dan heel erg tijdelijk en dat is puur het lichaam zoals de dokter het ziet. Ja, nou, dat is eigenlijk niet zo netjes tegenover de dokter. Maar ik kan toch moeilijk zeggen zoals de slager het ziet. Hè? Maar dat is het dan. Dat is puur... Ja, ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet hoor, sorry. Hè? Puur vlees. Niet in de zin van vleeselijk zoals Paulus dat gebruikt het woord, maar puur in de zin van vlees. Als een biologisch verschijnsel. Maar dat is zo vergankelijk als wat. Want de ziel blijft bestaan, ook nadat het lichaam vergaat. U ziet, er is wel onderscheid. Maar dat is na de dood pas dat het onderscheid er is. Dan blijkt dat vlees puur tijdelijk te zijn. Dat vlees maakte deel uit van de ziel. Het was de omhulling van de ziel en dus was het ziel. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Dat wil zeggen, de ziel sterft. En het lichaam gaat tot ontbinding over. En het lichaam wordt zolang als het bestaat inderdaad nog met het woord ziel aangeduid. Al was het maar omdat het dat ooit was. Hè? Ja, echt waar hoor. Maar, nou, dat is het hele verhaal. Maar dat lichaam, puur dat lichaam, is dus een tijdelijke zaak. Maar in de Bijbel wordt het aangeduid als de mens en al wat daarin is. En ik weet niet of je nou merkt wat ik getekend heb. Een heel gewoon ei. Een heel gewoon ei. Nee, de bedoeling is een doorsnede van een ei. Dat is het hele levensbeginsel zoals God het in de natuur altijd uitgedrukt heeft. Want wat we hier hebben is hier. Het is wat groot getekend, maar dat heet in een ei het vruchtbeginsel. Dat is dat alle kleinste deeltjes, zo'n celletje alleen maar waar het leven in zit. Dat moet bevrucht zijn, anders komt er uit het ei nooit wat. He? Dat is het leven. Ziet u, hebt u het beeld? Dat is wat God in de mens ook blies. En toen heette het Neshama. Tempel. Ja, ik wou niet zo ver gaan. Maar het is de tempel ook. Het is zelfs de hele schepping. Het is nog een heleboel dingen meer. Want ik gebruik het plaatje overal voor. Maar, het is het enige wat ik kan tekenen. Het wordt steeds beter. Het wordt steeds beter. Ja. Maar het is dus het vruchtbeginsel. Dat wat bepaalt of er leven in zit. Ja, dan wel nee. In een ei. Nou, zo is het bij de mens in feite ook. God blies dat in de mens en dus werd hij levend. Nou, dan krijgen we wat wij noemen een dooien. Dat is een duidelijk andere kleur. Dat is een gele kleur. En geel staat in de schrift en in de schepping naast de kleur goud. Geel is de afbeelding van goud. Hè? Goud is niet een kleur. We zeggen goudkleur, maar goud is niet een kleur. De kleur is geel. Alleen het metaal is goud, hè. Het is een beetje moeilijk, maar geel is een vergankelijke afdruk van goud. Daar gaat het om. En dus staat geel inderdaad voor eeuwige dingen. Nou, dat is met zo'n ei ook zo. Het is geel, want het staat voor geest. En geestelijke dingen zijn eeuwig. Zie? Dat is het verhaal. En dan komen we daaromheen bij het wit, het ei wit. Nou, dat is in feite de uitbeelding van de ziel. Een ei is wit, een ei hoort normaal wit te zijn. En het enige afwijking die we dan nog krijgen is dat er dan een harde schaal omheen zit. Maar laat ik u dit vertellen, niet alle eieren hebben zo'n harde schaal eromheen. Nee, ik heb een kip gekend, die had het ook niet, maar die is nu dood. Een kip. Nee, maar ik bedoel zo, er zijn dieren die eieren leggen zonder zo'n harde schaal eromheen. Die schaal hoeft er namelijk niet omheen, het is even zo goed wel een ei. Het dient eigenlijk, als je nou mij nou eerlijk vraagt, zou ik zeggen, nou, het dient eigenlijk tot niks. Het is wat... Oh, hè?
Dat ben een witte eieren.
Dat noemen ze windei. Ja, nou, we hebben het over de kip of een eend. Maar het punt is dat er dieren zijn die leggen eieren zonder die harde schaal eromheen. Niet bij wijze van fout, maar dat hoort gewoon zo. Krokodillen, reptielen in het algemeen, die leggen eieren zonder zo'n ding eromheen. Dus ik bedoel maar, het hoeft er niet te zijn. Toch is er wel zo'n ei en toch komt er wel leven uit. Nou, dat is het hele verhaal, want de mens bestaat even goed wel, ook al heeft hij geen lichaam. En die harde schaal is sowieso tijdelijk. Hij moet in ieder geval gebroken worden als er leven uit wil komen, ooit uit het ei, hoor. Er zit leven in opgesloten. Kijk, we praten net over of dit leven is. Maar de aardigheid van het hele beeld is natuurlijk dat uit dit ei leven behoort voort te komen. En dat is precies het geval met de natuurlijke mens ook, met ons. Wij zeggen, wij leven. De Bijbel zegt, nee. De bedoeling is dat er leven uit voortkomt, ooit. Want wat er moet gebeuren, is dat het prachtige ei wat ik hier zo mooi door heb gesneden, dat er eigenlijk leven uit zou moeten komen. Nu is de tragiek van een ei, als je hem doorsnijdt, komt er geen leven meer uit. En wij kennen de eieren alleen maar zo, ik ken hem alleen maar zo van, laat ik zeggen, van heel vroeger toen ik nog ontbeet. Van de... Nee, daar word ik veel te dik van, Meino. Maar die eieren snijden we dan door, zeggen we, ziet het er toch mooi uit? En het ziet er ook mooi uit, maar de bedoeling van zo'n ei is feitelijk dat je er helemaal niet aankomt, dat je hem laat voor wat hij is. En op een gegeven moment blijkt er helemaal heel wat anders in te zitten. Want op een gegeven moment breekt het ding gewoon kapot, er doet niemand wat aan, maar dat gaat van binnenuit. Gaat die kapot, dat wil zeggen, wat er dan kapot gaat, is die buitenste schaal. En dan blijkt er helemaal niet geest in te zitten, of vruchtbeginsel en eier door en eiwit. Dat zit er helemaal niet in. Nee hoor, wat eruit komt is een vogeltje. Hè? Ja, wat dacht u wat? Zo is het toch? Daar komt ander leven uit, dat is de bedoeling ervan. En dat is de bedoeling van de mens ook, er hoort ander leven uit te komen. En nu ik het er toch over heb, ik heb net die vraag zomaar neergeworpen van, en waar blijft de mens en waar blijft zijn ziel en zo, en waar gaat zijn geest dan naartoe? En dat was ook de vraag van onze broeder, waar gaat die geest van die mens dan naartoe? Maar nou zal ik u iets anders vragen, als nou zo'n ei uitkomt, waar is nou het eierdooien gebleven? Waar is het vruchtbeginsel gebleven? Waar is het eiwit?
Opgelost in dat nieuwe leven.
Ja, ja. Ik zou bijna zeggen, het is verslonden tot overwinning. Om maar eens wat te zeggen, hè? Ja, maar ik bedoel het echt zo, hoor. Er schoot me zo geen betere te binnen. Want er zijn meer schriftplaatsen die daar heel goed voor gebruikt kunnen worden. Want dat is het nou. Wat de schrift ons voorhoudt, is dat de oude mens inderdaad dat leven moet ontvangen. Dat wil zeggen, dat zaad moet in hem geplant zijn. Zo'n vruchtbeginsel hoort het te wezen, zal ik maar zeggen. En de bedoeling is dat alles goed gaat. Als het warm gehouden wordt, zal ik maar zeggen, er komt er na verloop van tijd komt er vanzelf andere leven uit. Nieuw leven. Het is inderdaad een vogeltje gewoonlijk wat eruit komt, want het heeft iets met de hemel te maken, hè? Ja, het vliegt de lucht in. De vogelen des hemels. Er komt iets uit met een hemelse bestemming, althans in ieder geval iets wat een hemelse oorsprong heeft. En daar gaat het nou maar om. En dat is het verhaal. Die oude mens wordt in feite verslonden door de nieuwe mens. Hij wordt er niet alleen aan ondergeschikt gemaakt, hij verdwijnt. Zoals Johannes de Doper zei over de Heer Jezus, hij moet groeien en ik moet minder worden. Dat is alles. De vraag is niet, waar blijft die oude mens van de gelovigen? Die blijft nergens, die is er niet meer. Die is weg. Of moet ik het... We weten dat wel hoor, maar er wordt altijd wat omheen gepraat. Als ik nou praat over het lichaam van de gelovigen, waar blijft dat dan? Ja, in het graf natuurlijk. En meestal komt er dan niks meer van terug. Hè? Maar over de dag van de opname van de gemeente staat dat voor zover er dan nog lichamen van gelovigen in het graf liggen, dat die uit het graf komen, dat de graven geopend worden, ze worden opgewekt en ze worden veranderd. En wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, wat gebeurt met ons? We leggen niet dat lichaam af en trekken een ander aan, bij wijze van spreken, en dan weg. En dan kijken we nog eens om. Van nou, daar hebben we toch al aardig poosje in gewoond. Zo is het niet. Nee, dat lichaam wordt veranderd, het is weg. En het eigenaardige is dat het oude lichaam, dit lichaam, heet ziel. Dat zegt de apostel duidelijk, al hebben de vertalers het niet willen overnemen, in 1 Korinthe 15. Er is een zielig lichaam, vertaald met er is een natuurlijk lichaam. Maar er staat er is een zielig lichaam, namelijk een lichaam dat ziel is. En er is een geestelijk lichaam, namelijk een lichaam dat geest is. En daarvan wordt in dat verband, op die plaats, in dat hoofdstuk gezegd, dat het zielige lichaam gezaaid wordt. En dan wordt het opgewekt en dan is het een geestelijk lichaam. Er zijn er niet twee na elkaar, met één veranderd in het andere. En wij die levend overblijven zullen in een punt destijds veranderd worden. Maar het principe blijft dat de oude mens wordt omgezet in een nieuwe. Nou, datzelfde verhaal, dat is natuurlijk een uitleg over wedergeboorte van de mens, in het algemeen, met al zijn consequenties. Maar hetzelfde verhaal geldt net zo goed voor bijvoorbeeld de wedergeboorte van de schepping als zodanig. Daar gebruik ik altijd hetzelfde plaatje voor, om redenen die ik hier liever niet uitleg nu. Maar het is precies hetzelfde tekeningetje hoor. Maar waar het dan om gaat is dat van deze oude schepping gezegd wordt dat hij is gevloden, er is geen plaats meer voor gevonden. Kortom, hij is weg en dan is er een andere schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zeggen we. Dat is mooi, dan hebben we het mooi nieuws voor het oude in de plaats. Maar vergis u niet, de waarheid is dat het oude wordt omgezet in het nieuwe. Want natuurlijk, het ene was oud en het andere was nieuw. Dat is het verschil. Maar de overeenkomst is dat het allebei aarde is. En hemel. Het is allebei schepping. En dat is met het lichaam ook. Het is allebei lichaam. Een zielig lichaam wordt vervangen door of veranderd in, dat is precies hetzelfde in de Bijbel hoor, in een nieuw lichaam. Ziel wordt veranderd in geest. Of, als u dat liever hebt, vlees wordt omgezet in geest. En als u daar meer over wil horen, dan moet u morgen meekomen naar Leeuwarden. Dan hebben we het weer over de Levitische offers. En daar wordt vlees steeds maar verbrand. Ja, niet altijd natuurlijk. Maar in het algemeen gesproken werd het verbrand. Het werd verbrand, het werd omgezet van vlees naar geest. Van stof naar gas. Dat is geest. Van zienlijk naar onzienlijk. De Heer een welriekende reuk staat er. Want dan kon hij het ruiken. De Heer wil wat ruiken. Daar heeft de apostel het ook over in 2 Korinthe 2 is dat, ja. 2 Korinthe 2, waar Paulus zegt dat hij, dat God hem en de zijne, God doet ons altijd triomferen in Christus. En hij stelt ons tot een lieflijke reuk. Een lieflijke reuk van Christus. Maar dat is hetzelfde, dat is die omzetting van zienlijke dingen naar onzienlijke. Of van ziel, oude mens, naar geest, nieuwe mens. Dat is het. En als we het moeilijk gaan doen en met een mesje gaan zitten snijden van dit is dit en dat is dat en dat staat naast elkaar. En waar zullen we alle stukken nou laten aan het eind van de rit? Ja, dan komen we er echt niet meer uit. Dat is het probleem, dan ben ik te laat. Je moet van tevoren eerst weten wat het is, wat er voor dingen zijn, zal ik maar zeggen. En daarna is vanzelf duidelijk wat ermee gebeurt. En we moeten eerst terug tot de Bijbel, in plaats van dat we een woord als ziel opzoeken in ons woordenboek of in een encyclopedie of zoiets. Want dan word je misleid. De wijsheid van de wereld is dwaas. Je moet terug naar de Bijbel en dan blijkt de heel eenvoudige waarheid dat ziel de aanduiding is van al wat zichtbaar is. En geest is de aanduiding van al wat onzichtbaar, onzienlijk is.
Toch worden ze al meer aan de taal ook nog heel gewoon gebruikt.
Dat is het eigenaardige.
Bij de gemeenten, bij de inwoners wel.
Ja, dat is het eigenaardige, dat je kunt nooit zeggen van een gemeente heeft zoveel inwoners, dat is niet goed, het zijn zoveel zielen. En wetenschapsmensen moeten dat opschrijven, die hebben moeite met het woord ziel en schrijven dan in de encyclopedie, bij een bepaalde gemeente heeft zoveel inwoners en zoveel bij de hervormde kerken, zoveel bij de, dat staat er altijd bij hè, dan meteen, dan heet het inwoners. Maar als we in de volksmond praten is het gewoon zielen. Ja, nou dat is het ook, dat is precies het goede gebruik van het woord. Ziel heeft neuzen. Je kunt neuzen tellen, je kunt zielen tellen. Hè? Ja, dat is echt waar. Wat grote misverstand is, dat men de Griekse filosofie heeft aangehaald En de betekenis die de Grieken gaven aan hun woorden, die heeft men vervolgens geïntroduceerd in de schrift. En daar komt het verhaal vandaan dat de mens een onsterfelijke ziel zou hebben. Nou, hij heeft hem niet en bovendien is hij niet onsterfelijk. Dus wat er dan nog wel aan deugt, weet ik niet aan die opmerking, maar ik geloof niet zoveel. He? Ja, de Nederlandse grammatica, ja, dat is... Nou, dan moeten we even terug naar... Die vraag nog steeds van die geest, waarvan gezegd wordt dat hij terugkeert naar God. Dat wordt gezegd in Prediker. Dat als de mens sterft, keert zijn geest terug tot God, niet naar God. De geest keert terug tot God die hem geschapen heeft. En dan is de... En dan blijkt waarom ik dit wel moest uitleggen. De vraag is namelijk over welke geest gaat het. Over Neshama of over Ruach? Nou, het gaat over Ruach, over de mens zelf, dus het complete onzienlijke deel van de mens. Niet alleen het leven wat God er ooit inblies. Nee, maar ook dat wat er het resultaat van is. Dat wil zeggen, al wat de mens zich aan kennis verworven heeft tijdens zijn leven, maakt deel uit van die Ruach. Daarom is studie belangrijk voor de mens. Echt, dat is geen hobby van me hoor, maar dat is nou eenmaal zo. Studie is belangrijk, omdat dat een onvergankelijk bezit is wat je je verwerft. He? Dat neem je mee. En waar het om gaat is dat de geest terugkeert tot God. Dat wil zeggen, de hele onzienlijke mens, dat wat voor ons onzienlijk is, keert terug tot God. Maar de vraag blijft, wat doet God er dan mee? Want ik weet wel, normaal concludeert men uit zo'n vers dat de geest teruggaat naar de hemel. Maar dat staat er niet.
Nee, maar dat
bedoel ik. Nee, ik probeer antwoord te geven alleen op de vraag. Want ik heb dat antwoord namelijk vaak gehoord. De geest gaat naar de hemel, zeg maar dan. En de ziel gaat naar het dodenrijk. En het lichaam gaat in het graf. Dat is een hele, die laatste is heel, heel interessant, hoor. Want het graf is officieel onder het aardoppervlak. Dat kan in een spelonk zijn, maar dan loopt het aardoppervlak steil omhoog. Dat is nu eenmaal zo, hè. Maar een graf is onder de aardoppervlak en dus in het dodenrijk. Het graf is het dodenrijk. Je kunt wel moeite doen om te laten zien dat er verschil tussen is. Dat mag ook best. Als je maar ziet dat het veel meer voor de hand ligt om te wijzen op al die schriftplaatsen die duidelijk maken dat het hetzelfde is. Of die wijzen op de overeenkomsten, zal ik maar zeggen. En voor zover er verschil zou zijn na de dood, hoort u ook het zeg? Voor zover er verschil zou zijn na de dood tussen ziel en lichaam, is dat verschil net zo groot als wat er is tussen dodenrijk en graf. Maar realiseert u zich dan dat graf onderdeel uitmaakt van het dodenrijk? En bovendien is het zo dat van de mens gezegd werd. Hè? Dan komen we terug bij die tekst waar het dan om ging. De geest keert terug tot God. De geest is de totale onzienlijke mens. Dat is niet de ziel, dat is de geest. Die keert terug tot God. Maar dat wil niet zeggen dat hij naar de hemel gaat. Wil ook niet zeggen dat hij behouden is. Maar het wil zeggen dat God er de heerschappij over terugkrijgt. En wat doet hij er dan mee? Nou, in het algemeen gesproken zijn al die geesten door God geplaatst in het dodenrijk. Want wat is het dan in het dodenrijk? Ja, doden. Maar hoe heet dat dan? Heet dat lichaam? Nee, hè? Heet het ziel? Nee, echt niet. Het heet geest. Ik wil die tekst nou niet uitleggen, maar er staat dat de Heer Jezus afgedaald is in de geest. Afgedaald is in het dodenrijk en waar hij gepredikt heeft aan de geesten die in de gevangenis zijn. Geesten. Wat in het dodenrijk zijn geesten. Zie? En hoe komen ze daarin? Wel, God heeft ze daarin gezet. God heeft ze daarin gevangen gezet. In principe in afwachting tot de jongste dag, de uiterste dag, zoals het heet in Johannes. Ik heb het gewoon over de natuurlijke mens in het algemeen. En het principe blijft dat de natuurlijke mens in het algemeen gaat naar het dodenrijk en dat heet geest, want het is onzienlijk. Dat is alles. De andere kant van het verhaal is, en dat moet ik er wel bij zeggen, anders leidt het tot zware misverstanden, dat is dat sinds de opstanding van Christus er al mensen opgestaan zijn, namelijk wij. Ben ik weer terug in de Romeinenbrief. Wij als gelovigen van deze bedeling, en dus gelovigen sinds de opstanding van Christus, hebben al nieuw leven ontvangen, kortom zijn al opgestaan, zelfs al voordat wij lichamelijk stierven. Dat betekent dat wij dan ook inderdaad als gelovigen, wanneer we lichamelijk overlijden, niet alsnog naar het dodenrijk gaan. Dat kan niet, want we zijn daar al uit verlost. Dat is Romeinen 6. De dood heerst niet meer over hem. We zijn eenmaal gestorven en we leven voor eeuwig. Altijd. En we zullen zijn waar hij is. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar we praten dan nou niet over de natuurlijke mens. We praten nou over iemand die al nieuw leven ontvangen heeft in Christus. Maar dat is in principe de uitzondering. Wij zijn die uitzonderingen. De regel is dat de mens naar het dodenrijk gaat wanneer hij overlijdt en daar bewaard wordt tot op de jongste dag. In feite blijkt dan ook dat daar op zijn minst twee categorieën zijn die die naast elkaar bewaard worden. Namelijk, de gelovigen zijn daar gescheiden van de ongelovigen. Of anders gezegd, de rechtvaardigen zijn daar gescheiden van de onrechtvaardigen. Dat is hetzelfde, hè? Maar dat was Romeinen 4 immers. Als we geloven, zijn we rechtvaardig, hè? En er waren mensen onder het oude verbond, die waren rechtvaardig, want ze geloofden. Maar ze waren niet wedergeboren, omdat er nog geen nieuw leven was in Christus. En ze zijn dan ook naar het dodenrijk gegaan. En dat gedeelte van het dodenrijk waar gelovigen zich bevinden, gelovigen uit voorgaande bedeling uiteraard, heet dan ook niet voor niks de schoot van Abraham. Want Abraham is immers de vader aller gelovigen. Maar zij zitten in het dodenrijk. Zij wachten op de jongste dag. Dus wat de schrift zegt, hoor, wat de Heer Jezus zelf ook zegt. Dat de Heer nieuw leven zou geven op grond van geloof. Dat hij hen zou opwekken ten uitersten dagen. Ik weet het, in onze kring is het niet erg bekend, omdat men dat op een of andere reden niet ziet. Maar het is duidelijk zo dat op de jongste dag rechtvaardigen, namelijk gelovigen, opgewekt worden. Het is echt waar. Ik heb het zo niet geleerd van huis uit, moet ik zeggen. Maar het is echt, het staat gewoon in de Bijbel. De Heer Jezus zegt het tot de mensen om hem heen. Dat ze als ze in hem geloven, dan zal hij ze opwekken ten uiterste dagen. Dat is een duidelijke zaak. En de normale gang van zaken is dan ook dat een mens komt te overlijden. Zijn geest keert terug tot God. Dat wil zeggen, God krijgt de supervisie daarover terug. De mens heeft een poosje zelf moeten doen, zal ik maar zeggen. Maar God krijgt de controle erover terug. En God plaatst die mens in het dodenrijk. En hij zit daar in afwachting van de jongste dag, de opstanding. Maar, nogmaals, dan heb ik het niet over onszelf. En dat komt omdat bij onszelf nog sprake is van een andere geest die wij ontvangen hebben. Maar ik denk dat we het daar maar over hebben na de pauze. Hè? Dat is spannend, hè? En we waren een klein beetje aan het verdwalen natuurlijk. Dat is niet echt waar, hoor. We zijn niet echt aan het verdwalen. Het is wel zo dat dit hoort bij Romeinen 8. En dat het eigenlijk niet mogelijk is om de strekking van dit gedeelte van Romeinen 8 te begrijpen. Wanneer we niet de juiste verhoudingen zien zoals die dan bestaan in verband met de oude schepping. En dan eventueel in verband met de nieuwe schepping. Dus vandaar dat ik het wel moet aanhalen. Maar ik ben me ook heel goed bewust dat als u er helemaal niks van wist of totaal andere gedachten erover had, dat dit niet voldoende is om u van gedachten te doen veranderen. Dat verwacht ik dus ook niet. En daar gaat het nou ook heel niet om. Maar het is in ieder geval misschien is een aanleiding voor u om eens verder over na te denken. En eventueel kunnen we daar natuurlijk ook wel eens een keer een bijbelstudie aan besteden, hè? Ja, maar dan wordt het echt schriftplaatsen nazoeken uiteraard om te controleren hoe of wat, hè? Maar goed, wat we net even gezien hebben is die verhouding van Neshima, Ruach en Nefesh in verband met de oude mens. En er was iemand die zei, dan is het dus toch een drie-eenheid, die mens. En zo is het precies. Het is ook een drie-eenheid. In de zin van dat de mens bestaat uit geest. En nog er is geest en ziel. Dat is een drieheid, ja. Alleen je kunt het zo moeilijk in het Nederlands zeggen. Geest en ziel, hè. Maar het is wel zo, het is Neshama, Ruach en Nefesh. Nefesh is de ziel, is de mens, de buitenkant. Dat is het geheel, dat past in elkaar, om dan maar zo te zeggen. En dan is het verder zo, en dan maken we het beeld maar meteen af, dat er dus een vierde aspect bij is. Dat is die harde schaal dan rondom het ei, zal ik maar zeggen. Dat is puur enkel en alleen los het lichaam, wat dus inderdaad tijdelijk is. Dat is nou eenmaal de essentie van dit lichaam. En het punt is dat wij in de schrift namelijk steeds datzelfde principe zien. Dit is namelijk niet zo, ik heb al gezegd, het is niet zomaar een plaatje. Ik gebruik dat plaatje altijd. Maar je kunt het ook onder elkaar schrijven. En dan krijg je van bovenaf eerst geest, namelijk Neshama, ik zet het er nou nog niet meer naast. Hè. Dan krijg je nummer 2, dat is dan weer geest, namelijk Ruach. Dan krijg je nummer 3, dat is ziel. Maar in de Bijbel is het nou eenmaal altijd zo, en in de natuur dus ook, in deze schepping is het altijd zo, dat een derde een vierde inhoudt. Dat wil zeggen, een derde is in de schrift altijd een dubbele. Ja, dat is misschien nooit opgevallen, maar het is wel zo hoor. En dan gaan we hoor. U doet me wat hè. Abraham, Isaac. En toen kwam er een tweeling, hè? Toen kreeg Jacob en Esau. En dat is het verhaal. En Esau was in zekere manier van rekenen de vierde, want Jacob kreeg het eerst geboorterecht. En Esau was in zekere zin dus de vierde. Hij was de harige, hij was degene met dat uiterlijk vertoon, met lichamelijke kracht. Maar op een gegeven moment verdwijnt Esau van toneel, hè? En niemand heeft ooit meer wat van Esau gehoord. Want hij is de uitdrukking van wat het lichaam is bij de mens. Dat heet ook zo. Edom is een bijnaam. Dat is precies hetzelfde als Adam. Er is totaal geen enkel verschil in het Hebreeuws. Dat wij het anders uitspreken, dat is voor onze verantwoording. Hè? Maar Adam, rood, de mens, het uiterlijke. Rood is trouwens helemaal de kleur van de uiterlijke dingen. Rode mantel enzovoort. Zijn uiterlijke, zienlijke kracht. Nou, maar dat was tijdelijk. Dat ging voorbij en Esau verdween van het toneel. Wat we van Esau weten is dat hij zich verzoende met Jacob en daarna heeft nooit meer iemand wat van hem vernomen. Maar ze waren een eenheid. Ze verzoenden zich, ze werden één, maar hij heeft één verdween. Nummer 4 bleef weg en nummer 3 bleef over. Want een vierde is een tijdelijke, maar 3 en 4 zijn die eenheid. Dat is het principe. Je krijgt dat in de schrift veel vaker. Je krijgt David, de grondlegger van de dynastie van David, hè, van het Davidische koningshuis, uit de stam van Juda, David, Salomo. En toen kwamen we bij nummer 3. En toen ging het fout, naar onze begrippen althans. Hè. Ging niet fout, precies volgens de Bijbelse structuur. Je krijgt Rehabiam en Jerobiam. Zie? De splitsing in een 2- en 10-stammenrijk. En het 2-stammenrijk bleef over en het 10-stammenrijk verdween. O zeker, het komt weer boven water in de zin van dat het weer zich zal verzoenen. Maar het koningshuis blijft bij Juda. Het gaat om de leeuw, de stam van Juda, het 2-stammenrijk. Zie? Bij nummer 3 splitst het. En nummer 4, die zich afscheidt, is tijdelijk. In de zin van het verdwijnt of het verzoent weer, maar dat is hetzelfde, dan verdwijnt het ook. En precies zo krijg je het in het bedelingenschema wat ik altijd gebruik, dat zeg ik er dan maar even nadrukkelijk bij dat niemand zich vergist. De derde bedeling is de bedeling van de belofte, die begint bij Abraham. En de periode vanaf het verbond met Abraham tot de uittocht uit Egypte verdeelt zich in 2 gelijke perioden van 215 jaar. 215 jaar eerst in vrijheid in Canaan, een land wat het hunne niet was, maar in ieder geval in vrijheid. En daarna nog andere 215 jaar uit in slavernij, maar daar moesten ze uit verlost worden. Dat was tijdelijk, Egypte. Zie? Precies hetzelfde verhaal. En om het nog helemaal compleet te vertellen, die hele historie vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte, was exact tot op de dag staat er 430 jaar. En 430 is precies de getalswaarde van het woord nefesh in het Hebreeuws. Namelijk 50, 80 en 300. Het zijn 3 letters in het Hebreeuws die samen 50, 80 en 300 zijn. Dat is totaal dus 430. En je ziet het nefes, de derde, is een dubbele. De ziel is een dubbele. De ziel heeft twee kanten. Er zit een vierde in opgesloten, maar die vierde is tijdelijk. Dat is het lichaam. Dat is de slavernij. Ons lichaam heeft te maken met Edom, met Esau dus. Maar het heeft ook te maken met de slavernij in Egypte. Het dienstwerk doen in deze wereld. Dat is die slavernij waarin wij ons bevinden. Alleen wij zijn ook uitgeleid uit het diensthuis. En dat betekent dat we verlost worden van ons lichaam. Ja, inderdaad hoor. En u ziet, dan noem ik maar even wat, maar dat gaat nog wel een paar keer zo door in de schrift. En niet alleen in de schrift, in de natuur ook. U weet toch, klavertje? Klavertje? Ja, normaal is drie, hè? Normaal is klaver is drie blaadjes. Maar het kan best wezen dat je er een vindt met vier, want dat hoort eigenlijk zo. Drie of vier, dat weet je nooit zeker. Ik kan net op het moment treffen dat het er toch vier zijn. En zoals met de mens ook, als wij elkaar aantreffen, zijn het er net toevallig vier. Net ook dat lichaam. Maar dat is heel tijdelijk en vergankelijk. Gaat voorbij. Nou, dan gaan we iets anders doen. Dan gaan we gewoon even in de sterrenkunde. En dan gaan we naar ons zonnestelsel. Dan tellen we de planeten. Zoals ze zich aan ons voordoen. Althans, vanaf de zon gerekend. En dan krijg je Mercurius. Venus. Weet u niet, hè? Nee. De aarde, dat is dan de derde in die rij, zo. Maar de aarde is volgens deze normen een dubbele planeet samen met de maan. En aarde en maan verhouden zich zoals Jacob tot Esau. Het is precies hetzelfde, hoor. Het gaat om die twee dingen tegenover elkaar waarbij één verdwijnt. Of het een dode gedoemd is, vergankelijk is. Dat is de maan een uitbeelding. Maar kijk maar naar de maan. Ja. Kijk er maar eens naar in en kijken. Kom anders maar eens langs, dan zal ik het u laten zien. Dat is geen gezicht. Zo'n verlaten oord, zal ik maar zeggen. Hè? Kaal, dat is niks, dat is geen leven, dat is dood. Vergankelijk is dat. Stof, enzovoorts. Nou, nemen we het anders, nemen we de tekens van de dierenriem, als dat tenminste is toegestaan. En dan geven we ze ram, stier. Hè? Nee, u durft het niet te zeggen, want u wordt niet geacht te weten, hè? Maar nummer drie is dan toch de tweeling, hoor. Ram, stier, tweelingen. Sterrenbeeld tweeling. Ik kan u wel vertellen, ik heb het toch ergens op mijn band staan. Tweeling is een uitbeelding van de gemeente. Dus zeker, een oude mens en een nieuwe mens aan elkaar verbonden. Die tweeling, die zie je ook met elkaar vergroeid afgebeeld. Alsof het een Siamese tweeling is. Het zijn twee, maar eigenlijk is het één. Zo staat het op een goede sterrenkaart. Ik heb die dingen misschien hier zelfs nog wel. Dat is een tweeheid bij elkaar. Het een voor oud, ander staat voor nieuw. Het hoort bij elkaar. He? Een tweeling. Nou, Jacob en Esau was zo'n tweeling. Je ziet, het is allemaal hetzelfde principe. En nou we dat toch over hebben, dan gaan we weer verder. Want dan spreken we over een andere drie-eenheid. Namelijk, en ik doe het maar in het Hebreeuws, want dan kan niemand me daarop pakken. Kijk, nummer 1 is Elohim, God dus, vertaald met God. In de beginne, Bereshit bara, Elohim, in de beginne schiep God, de hemel en aarde, dat is God zelf. En dan wordt er vervolgens gesproken over de geest van God. Nummer 2, dat weten we al, dat is Ruach. Gewoon in Genesis 1, hè. Vers 1, in het begin God, eerst Elohim, als tweede wordt genoemd Ruach, en als derde wordt genoemd, nou dan mag je kiezen, want niet zoals als u denkt dat ik bedoel, maar u mag kiezen in de zin van, er staat vervolgens in Genesis 1 vers 3, en God zeide, dat wil zeggen, daar komt het woord van God, of we gaan door naar Genesis 2 vers 3 en 4, waar ineens gesproken wordt over Jehovah Elohim. De naam Jehovah komt daar voor het eerst voor. Dus de derde naam die genoemd wordt in verband met God is Jehovah. Maar feitelijk wordt hij al als het woord genoemd in Genesis 1 vers 3. 3. Maar God zeide, er zij licht. Dat is niet zo gek dat God dat zei, want het woord van God is licht. Dus als het woord van God verschijnt of klinkt, dan is dat er zij licht. Vanzelfsprekend, hè? Maar goed, het principe is dat we dus een drie-ene God hebben. Eén in wezen. Ja, dat is de gebruikelijke theologische term, die gebruik ik met opzet. Eén in wezen, we hebben maar één persoon, we hebben maar één God, dus één in wezen. We hebben geen trinity, zoals de Engelsen zeggen, we hebben een triunity. We hebben een eenheid, een drie-eenheid. Hè? Maar, zoals de mens ook een eenheid is, namelijk je kunt verschillende onderscheiden maken, dat doet de Bijbel ook, maar het blijft één God hoor. We hebben maar één God. En het punt is dat deze Jehovah dus ooit een lichaam aannam, ja, vlees en bloed gelijk werd, een lichaam, dan zeggen we, nou, lichaam, dan werd hij dus mens, werd hij geboren als mens in vlees en bloed, en toen heette hij, nou laat ik dat dan ook in het Hebreeuws doen, Joshua, Joshua, het is bijna dezelfde naam. Alleen de uitgang is anders. De eerste drie letters zijn gelijk in het Hebreeuws. Alleen de uitgang is anders. Jehovah werd Jehoshua. En daarmee werd hij vier. En dus tijdelijk. Hij kwam in deze wereld tijdelijk. Ja, die Israëlieten, de Joden, de Farizeeën wisten dat niet. Ze zeggen, wij hebben geleerd dat de Zoon des Mensen zal, dat de Messias komt, dat hij zal blijven in de eeuwigheid. Nee, zegt de Heer, dat is niet zo. Hij vaart weer op naar de hemel. Want degene die afgedaald is uit de hemel zal ook weer terug opstijgen naar de hemel. Het is tijdelijk. Ja, dat was het misverstand. Zij hadden moeten weten. Wij weten dat inmiddels, dat dat zo is. Hè? We stellen vast dat Jezus de tijdelijke verschijning was van Jehovah hier op aarde in deze oude wereld. En hij stierf. Ik durf er geen streep door te zetten. Maar het was natuurlijk wel zo. Hij stierf. En hij werd opgewekt als de Christus. Ja, hij was dezelfde. Hij was steeds dezelfde. Natuurlijk is het dezelfde. Het is diezelfde God. In een lagere, of moet ik zeggen, minder hoge verschijningsvorm. In een minder hoge hoedanigheid. God zelf heeft vlees en bloed aangenomen. Hij heeft zich vernederd. En als God sprak tot de mens, dan deed hij dat als Jehovah. En als God zich vertoonde aan de mens, deed hij dat als Jehovah. De schrift zegt, niemand heeft ooit God gezien. Nee, niemand heeft ooit Elohim gezien. Want als Elohim gezien wordt, heet hij niet Elohim, maar heet hij Jehovah. Of, nog later, heette hij gewoon Jezus. En als er iemand, ik weet het, misschien breng ik u in de problemen, maar dat is ook niet zo erg, denk ik. Als de Heer zelf over deze dingen praat en zegt, ik ga naar mijn vader, dan zegt Filippus tegen de Heer Jezus, snap ik niks van, tenminste dat dacht hij, en toen zei hij, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En toen zei de Heer, en Filippus, ben ik nou zo'n lange tijd bij je en ken je me nou nog niet? Ja, echt. Met andere woorden, wie hem gezien had, had de Vader gezien. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader. Weet u waarom? Omdat zij één in wezen zijn. Ja, dat is uit een lied, maar zo is het nou net. Hè? Alleen op een verschillende hoogte. In een verschillende plaats in de hiërarchie, zal ik maar zeggen. En net zo goed als je dat onderscheid kunt maken bij de mens, kun je dat ook maken bij God. En immers, de mens werd geschapen naar het voorbeeld van God. Naar Gods beeld. Er zit nog wel wat meer achter dan alleen dit trouwens. Maar in ieder geval, dit zit er ook bij. Loopt volstrekt analoog. Volstrekt dezelfde structuur. En het hele verhaal van Jacob en Esau, en die verwisseld werden, en Efraïm en Manasse die verwisseld werden, is precies hetzelfde als Jehovah die Jehoshua werd en stierf en vervolgens weer opstond. En nog wordt er gezegd, al wie de naam Jehovah aanroept zal zalig worden. Ze verwisselen. Zie? En om het nou helemaal moeilijk te maken, gaat het nog een stap verder, en dat had ik u beloofd te zullen vertellen. Dat is namelijk, en dan haal ik dit plaatje, dit verhaal hier maar weer weg. Dan keer ik terug tot het beeld van de mens, want daar hadden we het over. Daar ging het in Romeinen 8 ook over. Dat is namelijk dat we tot nog toe alleen gesproken hebben puur over de oude mensen, de oude schepping. En zelfs over God in zijn relatie tot de oude schepping. Want u hebt één naam gemist. Minstens één, ja, eigenlijk een heleboel, maar minstens één, dat is de naam Christus. De aanduiding Christus. Maar het punt is dat de Christus geen onderdeel is van de oude schepping. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping. En daarom past hij niet in dat beeld. Hij is dan ook niet vier, maar vijf. De Heer ik zal u wat anders vertellen. De Heer Jezus zei van zichzelf, ik ben de deur. In het Hebreeuws is dat, ik ben de dalet. Maar de dalet is niet alleen de deur, de dalet is ook dit. Een vier. Ik ben de vier. Ik ben de dalet. Het is hetzelfde. Want die vier in de Bijbel is altijd de aanduiding van de deur. Want hetzelfde woord is nou eenmaal. Waar men doorgaat, daarom is hij tijdelijk. Een deur is tijdelijk. Als je er doorheen bent, heb je hem niet meer nodig. En de Heer Jezus was een vierde en hij had daarom de functie van deur. Een deur uit deze wereld, maar in de toekomende wereld. In een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping wordt in eerste instantie, in het eerst, aangeduid met het getal 5. Dat is de volgende. Maar zo is dat in de schrift. Dat is die 5 die Abram in zijn naam krijgt. En daarom heette hij later Abraham. Ja, ik kan het niet met klem zeggen, maar weet u waarom niet? Die 5, dat is die letter H en daar zit helemaal geen klank bij. Dat is niet een vette letter, niet een dikke, dat is een ontastbare. Dat is alleen maar adem. Kortom, dat is alleen maar pneuma in het Grieks. Of het is alleen maar ruach in het Hebreeuws. En dan vertalen we met, het is alleen maar geest. Adem. Het is hetzelfde, adem, geest. Die 5 staat voor geestelijke dingen. En daarom voor het begin van een nieuwe schepping. En daarom wordt de naam Christus verbonden aan de 5, aan het getal 5. En als met Abraham dat verbond gesloten wordt, gaat het om een verbond met Abraham en zijn zaad, namelijk Christus. Niet het welk is Jezus, of het welk is Jehovah, nee, het welk is Christus, de opgewekte. En daarom krijgt hij dat 5 in zijn naam erbij. Voor de uitspraak maakt het niet uit. Als je een Drent het laat uitspreken, maakt het geen verschil, denk ik. Hè? En in Hattem heb je datzelfde probleem. En in Frankrijk ook, kortom over de hele wereld heb je dat. De Grieken hadden het nog sterker, die hadden niet eens een letter H. Omdat de mensheid die H niet kent, die kent geen geestelijke dingen meer. Hij zet hem waar die niet hoort, hè. En waar die wel is, daar vergeet hij hem. Dat gebeurt over de hele wereld, hoor. Ik zeg wel Drenthe, maar dat is mijn flauwekul. Over de hele wereld gebeurt dat. Dat ermee gegoocheld wordt met die H. En in de Bijbel gebeurt het ook. Ik zou het u kunnen laten zien in een Hebreeuwse versie van het Oude Testament. Ik kon u laten zien hoe het ding er ergens tussen gemoffeld wordt. Officieel, zo gedrukt, zo tussen geschoven. Klein, zo van, hij hoort er eigenlijk niet, maar we zetten hem er wel bij en zo. Het is geïnspireerd. Ja, in de vertaling merk je er niks meer van. Maar het is wel, het komt allemaal in de schrift voor. Die 5, want dat is die nieuwe schepping. Hij is er eerst niet en eigenlijk was hij er toch wel. Christus was er eerst niet. Want ik kwam pas later natuurlijk, bij de opstanding, en toch was hij er al eerder. Want hij is dezelfde als de 4e. En meer speciaal, hij is dezelfde als 3. Hij is die 3-1e God. Hij is God, geopenbaard in het vlees, gestorven, maar vervolgens opgewekt in de geest. Schrijft de apostel aan Timotheus, geloof ik, hè? En dat is hem. Zie, nou dat is het verhaal. En waar het nu om gaat, en dan kom ik toch echt terug bij deze Romeinenbrief, is dat er ook in verband met de oude mens zo'n 5e is, zal ik dan maar zeggen. Wat dus geest is. Want dat leven van de opgewekte Christus, het leven van die 5 dus, hebben wij ontvangen. En dan begrijpt u natuurlijk ook waarom in het schema, bedelingsschema wat ik hanteer, wat ik al eerder genoemd heb, deze tegenwoordige bedeling de 5e bedeling is. Ik heb altijd geleerd, 5 is getal van de genade. Dat heb ik in ieder geval altijd geleerd. Het blijkt te zijn, 5 is getal van de geest. Maar de verschil is niet zo groot, het gaat om dezelfde dingen. Het gaat om dat God ingrijpt in deze wereld van buitenaf. En wet en alles terzijde stelt, of vervult, maar in ieder geval buiten werking stelt. En daarvoor in de plaats stelt genade. Dat doet hij omdat hij geest is. Dat is het. Want deze bedeling is ook een bedeling van de Heilige Geest, zeggen sommigen. Nou, dat is het ook. Het is een bedeling van de verborgenheid, zegt Paulus in Efeze 3. Nou, dat is typisch geest. Dat is dat wat er wel is, maar wat verborgen is, omdat je het niet zien kunt. Ziet u? Dat principe is dat. Nou, dat leven, wat geest heet, inderdaad, dat hebben wij ontvangen. En over dat leven spreekt Romeinen 8. Dat maakt geen deel uit van dit plaatje. Ik kan het er ook niet intekenen. Want, nou ja, daar zou ik mijn eigen tekening geweld aan doen, hè. Want het punt is dat dat een geest is die op een heel ander vlak staat. Ik zou er als het ware op de achterkant van het bord moeten tekenen eigenlijk, hè. Nog een rondje. Hè, die zit erachter. Die zit op een ander niveau. En dat is een andere geest. Dat is de geest van Christus. En het heet Ruach. Maar daarin is uiteraard Neshama, het levensbeginsel. En dus het leven van Christus zelf. En dat hebben wij ontvangen. En dat speelt in dit verhaal geen rol. Kijk, en als prediker het heeft over de geest van de mens keer terug tot God, gaat het over de oude, natuurlijke, menselijke geest. Het heeft niks te maken met heilige geest, want het is daar helemaal niet aan de orde. Maar wat hier nu aan de orde komt in Romeinen 7 en 8, is dat die oude mens zichzelf niet onder controle heeft, omdat het ideaal wel zo is dat de geest, het denken van de mens, het denken wat hij ontwikkelt, het lichaam controleert. Maar de ellende is dat in de praktijk het lichaam die geest controleert. Dat wil zeggen, de mens denkt naar aanleiding van wat hij ziet en wat hij voelt enzovoorts. Dat wil zeggen, zijn denken is onderworpen aan zijn lichaam. En daarom kan hij wel eens wat anders willen, maar het lichaam doet dat domweg niet. En wat wordt er nou gezegd? Niet van dat je moet beter je best doen of zo. Nee, er wordt gewoon een grote streep doorgegeven. En dan wordt gezegd, je krijgt een andere geest. Een ander denken. Nou, zodra dan ook straks. Nou ja, straks. Maar zodra dan verderop in Romeinen 12. Gesproken wordt over de verandering van ons leven. Dan staat er dat we vernieuwd worden door de vernieuwing van uw gemoed. Van ons denken. Het denken wordt veranderd, want we hebben een andere geest gekregen. Eentje die we dus dan met een hoofdletter zouden schrijven. En die staat in feite dus boven onze menselijke geest. En dat is wat we in de gaten moeten houden. Dan ga ik nog wat verder vegen. Dan ga ik weer afmaken waarmee ik begin van de avond begonnen ben. Want het verhaal is dat we te maken hebben met zienlijke dingen, namelijk ziel, en geestelijk en onzienlijke dingen, namelijk geest, in verband met de oude mens. En het punt is dat nu hier in deze Romeinenbrief gezegd wordt dat daarboven iets anders geplaatst is. U moet het goed begrijpen, dit op zich is een eenheid, hè? Deze geest en deze ziel. En nog beter, want dat heb ik u net geprobeerd uit te tekenen, deze aardse menselijke geest bevindt zich in onze ziel, is onderdeel van onze ziel. Eigenlijk kun je dat woord geest dus ook min of meer overslaan. En waar de apostel in hier Romeinen 8 nou over gaat spreken, is dat er iets anders gekomen is boven die oude mens. Iets van een veel hoger niveau. Eenvoudig omdat het van een andere schepping deel uitmaakt. Van een nieuwe schepping. En dat is namelijk heilige geest. Dat is dus allemaal onzienlijk vervolgens. He, hoe hoger we komen blijft allemaal onzienlijk nou natuurlijk. Dus dat heet heilige geest. En het verhaal wat ons hier verteld wordt in Romeinen 8 is dat dat wat in ons is, want het is in ons, ziel is het laagste en het bestaat nog en dat betekent dat al het andere daarin zit. Hè? Nou, dat betekent dat die heilige geest die wij in ons lichaam ontvangen hebben, hoger is dan onze eigen menselijke geest. En die heeft dus tot gevolg dat die heilige geest krachtig genoeg is om ons denken te veranderen. Let wel, het verandert niet ons ziel, onze ziel of ons lichaam. Nee, het verandert onze geest. Dus een heel eenvoudige zaak, hè. Nou ja, theoretisch dan, hè. In de praktijk is het iets ingewikkelder natuurlijk. Want het kost allemaal tijd ook nog. Maar theoretisch is het eenvoudig genoeg. Die heilige geest heeft contact of communicatie met onze geest. Daarom zijn we ook tot leven gekomen. Dat is immers leven. En, maar het verhaal gaat nog verder. En dan wordt het misschien weer ingewikkeld. Maar het is namelijk zo dat wat heilige geest heet en dat wat in ons gekomen is, dat hebben wij ontvangen, en dan moet ik terug naar de grondtekst, maar dat hebben wij ontvangen van de Heilige Geest. Het blijkt namelijk dat als we uitgaan van de grondtekst, en in dit geval is dat Grieks, omdat de Heilige Geest nou eenmaal bij die naam in het Oude Testament maar 3 keer genoemd wordt, Maar we gaan dus terug naar het Grieks van de grond. Dus dan blijkt namelijk onderscheid gemaakt te worden tussen twee dingen die Heilige Geest heten. Maar het is zo. Eén heet Heilige Geest. Dat is dat wat wij in ons ontvangen hebben. En dan is er nog wat anders. Dat wordt gewoonlijk genoemd de Heilige Geest. En dat is degene van wie wij het ontvangen hebben. Hè? Ja, dat is echt waar. En ik weet heel goed waar ik het over heb. Dit is een probleem waar ik ook jarenlang mee gelopen heb, omdat ik er geen antwoord op kreeg. We hebben de Heilige Geest in ons ontvangen en de Heilige Geest werd geacht een aspect van de persoon van God te zijn. Zijn wij dan bezeten door God? Nee, dat is blijkbaar niet zo. Dat was wel te zien aan me, hè? Dat is het probleem nou juist. Wat is het dan wel als God in mij woont, hè? God zelf. Ja, hoe kan hij dan ook in een ander wonen? Je zegt, oh, dat is een mysterie, dat wordt ons misschien in het hiernamaals geopenbaard en dan zijn we eraf. Maar dan heb je geen antwoord op je vraag natuurlijk. Maar het is echt een heel eenvoudige zaak. Want wat de schrift zegt, wat de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, is heel eenvoudig. Hij zegt tot Nicodemus, wat de geest voortbrengt is geest. En dat heeft hij gezegd nadat hij eerst zei, gijlieden moet wederom geboren worden. En toen zegt Nicodemus, maar je kunt er niet in je moeders buik weer ingaan. Nee, zegt de Heer, het gaat ook niet om vlees, het gaat niet om ziel, het gaat om geest. Niet om moeder feitelijk, maar om vader, om het nog helemaal goed te vertellen. Om iets mannelijks, om de geest. Er moet geboren worden, verwekt worden door, of geboren worden uit geest. En het punt is dat dan gezegd wordt, wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. En dat wat wij in ons hebben, is niet de persoon als zodanig van God, maar iets ervan, iets van wat hij gegeven heeft. Misschien, ja, ik hoop maar dat u er geen aanstoten neemt als ik het zo zeg, maar van Maria wordt gezegd dat zij werd zwanger bevonden uit of van de Heilige Geest. Ja. Daarna kun je niet zeggen dat de geest uit haar geboren werd. Dat was het niet. Maar er was iets van die geest gekomen in Maria. En vervolgens kwam dat er ook weer uit. Het werd voortgebracht. En dat was de Heer Jezus. En de Heer zelf werd dus inderdaad verwekt door of geboren uit de Heilige Geest. Daarom wordt ook gewoon gezegd, de Heer is de geest. Later, de Heer is geest. Dat kan allemaal. Want zijn vader was de Heilige Geest. Het was een onzichtbare kracht. En dan heet het geest. Maar het punt is dat God als die onzichtbare kracht, want God is geest, hè, dat God als geest de Heer verwekt had. Nou, precies hetzelfde is met ons het geval. We hebben nieuw leven ontvangen van God. En daarom is het goddelijk leven. Maar het wil niet zeggen dat er dus een andere persoon in ons woont, in de nog normale betekenis van die term. Hè? De Heer woont in de hemel, de Heer is nog steeds in de hemel. Maar we hebben iets van hem gekregen wat in ons woont. De Geest, de Heilige Geest is ook in de hemel, maar hij heeft iets gegeven naar ons en in ons. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wat in ons is, heet dus officieel niet de Heilige Geest, maar het heet officieel Heilige Geest. Pneuma Hagion. Nou, we zouden dus onderscheid kunnen maken tussen de verwekker en dat wat verwekt is. Of eventueel, dat is makkelijker, onderscheid maken tussen de gever en de gave. Als in Handelingen 2 gesproken wordt over De uitstorting van de Heilige Geest, zo noemen we dat meestal, dan staat er dat ze begonnen te spreken in tongen. Ze ontvingen de Heilige Geest, hè? Maar ze begonnen te spreken in tongen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Dus er was een geest die was gever, en er was geest, namelijk de gave. En dat wordt dan ook genoemd de gaven des geestes. In de zin van, het zijn gaven die van de geest gegeven zijn. En je kunt ook zeggen, het zijn gaven, het zijn namelijk geestelijke dingen. En het is zelfs in Korinthe zo, dat geestelijke gaven gewoon geesten genoemd worden. Want ze zijn immers uit de Heilige Geest gegeven. En wat de geest voorbrengt is geest. En als de geest ons gaven geeft, al is het dan van mijn part nou spreken in tongen, dan heet het spreken in tongen ook geest. Pneumata heet het dan, hè? In het Grieks. Nou, wat hier dus naar voren wordt gebracht in Romeinen 8 is, en eigenlijk al vanaf Romeinen 7, is dat de ziel, namelijk de oude mens, in het algemeen, gecontroleerd wordt door zijn denken, zijn eigen menselijke ruach, zijn geest. Alleen wordt er gezegd, dat lukt niet zo best. Want als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, enzovoorts. Hè? Daar kom ik nou maar niet meer op terug. Maar wat nu in Romeinen 8 eraan toegevoegd wordt, is dat wij Heilige Geest in ons ontvangen hebben. Deze geest hebben we in ons, want die geest niet heeft, die komt hem niet toe. En die geest controleert onze geest. En vervolgens controleert onze geest ons lichaam. Dat is de gedachtegang. En dan gaat het later nog een stapje verder in de laatste verse die we gelezen hebben, vers 15 tot en met 17, waar dan gezegd wordt dat de geest van God getuigt met de geest die wij ontvangen hebben. Ja, dat we kinderen God zijn. En dat is de complete hiërarchie. Ons lichaam, kortom ons ziel, ons hele mens, ons leven zal ik maar zeggen, dat is ondergeschikt officieel aan ons eigen denken. En ons denken als gelovigen wordt vervolgens bestuurd of gericht door die Heilige Geest die wij in ditzelfde lichaam bovendien ontvangen hebben. Dat hebben we op ongelovigen voor. Dat is het grote verschil. En die Heilige Geest die wij ontvangen hebben, die wordt regelrecht beïnvloed, niet van onderaf door ons doen en laten, maar die wordt regelrecht gecontroleerd door de Geest van God uit de hemel, zal ik maar zeggen, door de gever zelf, door de persoon van God. Zodat we in gemeenschap leven met hem, want onze geest, onze eigen menselijke geest, die onderhoudt de contacten met die Heilige Geest in ons, en die staat in contact met de persoon van God zelf. En dus ook met de persoon van Christus. Dat is de hiërarchie.
Dus er is eigenlijk ten dele in dit leven, wat die Heilige Geest betreft, dus is ten dele.
Ja, er staat ook uitdrukkelijk bijvoorbeeld van de geest die wij ontvangen hebben, dat die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Dat betekent, we mogen dan een geest ontvangen hebben, maar dat betekent niet dat dat allemaal al volmaakt is en dat het alles is wat er is.
We zullen straks de zoon worden, als we die andere geest ontvangen. Ja.
Nou, vooruit. Maar het laatste wou ik even weglaten, maar het is dus zo dat we inderdaad in de toekomst als zonen hopen te worden aangesteld. Maar dat is in de rest van deze verse, dat moet ik dan toch voor een volgende keer bewaren uiteraard. Hè? Maar daar komen we nog op terug. Maar het is inderdaad zo dat wij een geest hebben ontvangen die het een voorschot is, vertaald met onderpand, maar het is echt een voorschot is van onze toekomende erfenis. En als je dus zegt dat de persoon van God als zodanig, of als geest, in ons woont, dan kun je natuurlijk nooit meer zeggen dat het een voorschot is. Want het is inderdaad, het is een deel. Ja, maar een deel, dat klinkt ook zo negatief. Nee, maar het is niet alles, nee. Wacht nog op een toekomende vervulling en een toekomende erfenis. Maar het punt is, we hebben iets uit God ontvangen, dat is in ons, en daarom is dat de garantie van ons behoud.
Voor zover het oude denken toch teruggedrongen wordt, is het toch ook dat nieuwe geest meer bezit kan nemen.
Ja.
En het is toch nooit dat dit ten volle hier gebeuren kan, dus daarom is het ook dat wij alles ernaar verlangt, eigenlijk om ontbonden te worden.
Ja.
En
ja, het is zo, maar nou gaan we vooruitlopen. Er komt dat ik het zelf al gedaan heb natuurlijk. Maar het is zo dat in vers 14 bijvoorbeeld staat, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, en toen heb ik gelezen, die zijn kinderen Gods, met heel weinig nadruk erop. Want ik weet dan nooit wat ik lezen moet. Maar er staat er niet hoor, er staat in het Grieks namelijk, die zijn zonen Gods.
Ik heb het er wel
van. Ja, dat is goed. Ja, ik ook. Ik ook. Ik ook, maar dan heb ik zo'n probleem met het voorlezen. Maar het punt is, en het wordt ook verderop in het hoofdstuk gezegd, en daar kom ik dus echt op terug. Er wordt gezegd dat wij nu nog geen zonen zijn, maar kinderen, want wij verwachten de aanstelling tot zonen later in de toekomst. En aangezien wij pas in de toekomst als zonen worden aangesteld, zijn wij het nu dus nog niet. En als hier dan in vers 14 staat, want zoveel als er door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods, dan betekent dat dus dat niemand van ons in de, door de geest geleid wordt op de manier zoals dit vers zegt. Dat wil zeggen, niemand van ons wordt 100% door de geest geleid. Dat is het ideaal waarnaar wij streven, waarnaar we ons uitstrekken. Maar we weten dat dat pas gebeurt bij de verlossing van ons lichaam. Dat staat in vers 23. Daar staat niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes zijn. En desnoods hebben, maakt niet zoveel verschil. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. En het gaat over een zwangerschap. Ik heb net het beeld wel gebruikt, dus ik zeg het nu meteen. Wij zuchten in onszelf. Wij zijn eigenlijk zwanger. Die oude mens is zwanger, want er zit die nieuwe mens in. Hè? Dat kuiken zal ik dan maar zeggen. Hè? Die straks ten hemel vliegt. Binnenkort. Nou, ze zuchten in onszelf, verwachtende de hyotesos. Dat is één woord, vertaald met de aanneming tot zonen. Het gaat om de aanstelling tot zonen. En de aanstelling tot zonen is gebeurt op het moment dat de minderjarige meerderjarig verklaard wordt en de erfenis dus in ontvangst neemt. Dat is het. Het gaat er niet om dat wij geadopteerd worden door God of zo, omdat we onechte kinderen zijn, helemaal niet. Het gaat erom dat we echte kinderen zijn en volwassen geworden zijn. En dat wat van een kind was, hebben we afgelegd, het lichaam. En dan zijn we 100% door de geest geleid. Maar het neemt niet weg dat we ook vandaag aan de dag door die geest van God geleid worden ten dele. Omdat wij nou eenmaal ook verkiezen ten dele door onszelf en in ieder geval door ons lichaam geleid te worden. Nou, dat is het nou eenmaal en daarom houden we nu ook op. Hè? Maar als het om de geest ging, ging gewoon door. Echt waar hoor, dat hou ik uren vol. Nou, dat zal ik morgen wel demonstreren dan. Maar u houdt dus nog een heleboel te goed, want volgende keer komen we gewoon hierop terug. En dan gaan we vers voor vers door om het te zien hoe dat opgebouwd wordt, dit betoog door de apostel zelf. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons die geest gegeven hebt, waardoor wij uw kinderen geworden zijn. Vader, we zeggen u dank dat we mogen uitzien ook naar dat moment dat we zullen aangesteld worden als zonen. We danken u dat we uw geest ontvangen hebben die het onderpand is van onze toekomende erfenis. We danken u dat we daardoor in contact zijn gekomen met u. Dat we communiceren kunnen met u. En dat we dus nieuw leven hebben ontvangen van u. We danken u, Vader, dat we die geest mochten ontvangen. Die geest van Christus. We danken u dat we hem toebehoren. En dat ons lot met hem verbonden is. Omdat we dezelfde geest hebben ontvangen. En we bidden u, Vader, wilt u ons helpen. Opdat ook dezelfde gezindheid in ons zou zijn. Dat ook wij zouden leven in overeenstemming met uw woord, dat we dat woord zouden bestuderen en geloven en dien overeenkomstig onze weg zouden gaan, opdat uw naam verheerlijk mogen worden. Vader, we danken u dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe schepselen in hem. Dat u ons gemaakt hebt om bekwaam te zijn als dienaren van een nieuw verbond. En we danken u, Vader, dat we mogen weten daarom dat ons leven, ook ons verblijf hier op aarde, al is het dan in ballingschap, wel degelijk zin heeft omdat het uitziet naar die geweldige toekomst. We danken u, Vader, dat u ons zo rijk gemaakt hebt in hem. Dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dat we mogen uitzien naar het moment dat we ook deze dingen zullen aanschouwen. Vader, we danken u voor die rijkdom van uw genade. Amen.